Goedenavond, beste vrienden, in deze tweede winteravondlezing van dit seizoen zal het gaan over het geheim van de wedergeboorte. En we beginnen met het zingen van Psalm 87, het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dat is het derde en ook het vierde vers van Psalm 87. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze samenkomst. Getrouwe en genadige Heere, het is uw goedheid dat we deze tweede winteravondlezing van dit seizoen mogen hebben. Wel zijn de omstandigheden ongewoon. De pandemie slaat toe in deze tweede golf. En we begrepen dat het ook op Urk heel veel mensen eraan lijden. We vragen u voor hen, Heere, of ze een mildere of een zwaardere vorm van de pandemie hebben, of u hen door wilt helpen en hen wilt sterken. Bijzonder als we ouder zijn en de besmetting een ernstige graad heeft, wil u doorhelpen, licht geven, overgave. Maar ook als ons leven ermee gemoeid zou zijn, de genade om op u te zien. Ja, dat hebben we altijd nodig. Of we nu aan de grenzen van ons leven komen, of nog jong en sterk zijn. Geef ook, Heere, dat de roepstem die van deze pandemie uitgaat en die ons confronteert met de roep die u over deze wereld doet uitgaan, om ons tot u te wenden. Wil u geven dat er verootmoediging mag komen, een zoeken van u in de kerk, want daar zal het moeten beginnen, maar ook in de wereld. En als we dan vanavond over het geheim van de wedergeboorte spreken, daar iets over zeggen, wil u het zegenen. Laat het helder zijn, Heere, voluit schriftuurlijk, maar laten ook de geestelijke vragen helder aan de orde komen. Geef u te luisteren, geef u te spreken, geef ons samen een goede avond, ook als verschillende vragen die binnengekomen zijn vanavond behandeld zullen worden. Wees u ons nabij en bewaar ons voor de zonde. Vergeef ons onze schulden. Dat vragen we om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Zoals ik de vorige keer al aangaf, is er gelegenheid geweest om vragen te stellen. Daar hebben verschillende gebruik van gemaakt. En de stof van die vragen is zo breed dat het vrij gemakkelijk geweest zou zijn om een uur te vullen. Dat gaan we dus niet doen, want ik ga wel de lezing houden die gepland is. Ik wil het zo doen dat ik alle vragen die ik binnengekregen heb noem, en dat ik van de 6 vragen die binnengekomen zijn er 3 zal behandelen. De andere 3 moeten dus even wachten. Die komen een andere keer aan de orde. Ook omdat het thema van de lezingen en de vragen zich daar beter voor lenen. Ik ga nu eerst de vragen langs. De eerste vraag. U zei dat wij kinderen van het verbond of kinderen van Abraham zijn door onze doop. Als ik dit goed begreep. Maar wij worden toch een kind van Abraham door het geloof en delen dan toch in de beloften, zoals door de besnijdenis duidelijk was dat je een kind van het verbond of van Abraham was, is dat nu toch door de besnijdenis van het hart waarmee het geloof bedoeld wordt. En dan volgen er een aantal teksten. De tweede vraag. Als je bekeerd bent, is het Gods werk, Gods genade. Als je onbekeerd bent, is het je eigen schuld, je eigen verdiensten. Zou u dit kunnen uitleggen? Derde vraag. U noemde op een gegeven moment het verschil van opvatting tussen de evangelischen en ons gereformeerden, om zomaar even te zeggen. De evangelische moeten op de eis die God stelt zich bekeren. Tot zover leren zij hetzelfde als wij. Maar zij dienen dit bevel uit vrije wil op te volgen. En dat is Arminiaans. De nadruk ligt dus op het zelf kiezen. Wij danken onze wedergeboorte volledig aan de soevereiniteit van God. Ik probeer de standpunten in het bovenstaande beknopt te typeren. Maar wat ik vragen wil is dit. Als we beide tot hetzelfde doel mogen komen, namelijk wedergeboren zijn, maakt het dan nog uit? Tenminste, als ik evangelische broeders of zusters zie, ontmoet en af en toe met ze spreek, twijfel ik niet aan hun oprechtheid, oftewel echtheid. Zij hebben het zelf gekozen en ik heb het gekregen. Wat is het verschil dan nog? Of moet ik dan vanuit die leer opmaken dat hun wedergeboorte niet een echte is? ofwel een valse leer die niet uit God is. We worden ook op Urk overspoeld met hun gedachtegoed. En dat sluipt ongemerkt onze huizen en kerken binnen. Vraag 4, dat was een hele uitvoerige. Ik heb die samengevat. In een uitvoerige mail geeft deze broeder uiting aan zijn verontrusting over de ontwikkelingen in onze kerken. Daarbij gaat het niet om kwesties als vrouw en ambt, schepping en evolutie, etc., hoe belangrijk die ook zijn, maar om wat hij noemt de verdere afvlakking in de prediking en de visie op en beleving van de toewijding van het heil. Ik ben het met hem eens dat hier een diepe oorzaak ligt van de problematiek van onze kerken op dit moment. En ik deel in belangrijke mate zijn verontrusting en verdriet. Maar dat alles is voor hem aanleiding om de volgende 3 vragen te stellen. 1. Moet er binnen de CGK TUA niet meer aandacht komen voor de Puritijnen? 2. Kunt u meer schriftplaatsen aanwijzen waar ik tweeërlei verbondskinderen aantref? 3. Hoe moet ik omgaan met predikanten die losjes omgaan met de toewijding van het heil? Dat woord losjes in deze laatste vraag vereist wel enige toelichting. Volgens onze broeder zet de huidige generatie predikanten een steeds dikkere cultuurbril op. Als gevolg daarvan wordt de prediking van de genade steeds algemener en vlakt de oproep tot bekering verder af. Die veralgemening in de prediking komt vooral hierin uit dat het geen uitzondering meer is als in de prediking gezegd wordt: Christus is voor ons allemaal gekomen en is voor ons allen gestorven. Het vervlakken van de oproep tot bekering heeft tot gevolg dat veel hoorders zich het heil zonder enige schroom toe-eigenen. Men heeft geen weet meer van de droefheid naar God en het worstelen aan de troon der genade. Immers, een gebroken hart en een verslagen geest druist rechtstreeks in tegen de huidige liberale en humanistische tijdgeest, aldus onze broeder. Vraag 5, een stuk korter. Velen in onze christelijke gereformeerde kerken weten niet waar je het over hebt als je spreekt over hele wezenlijke zaken als bijvoorbeeld de wedergeboorte. Het moet vooral gaan over beleving, gevoel, wat ik vind. Helaas komt dat ook in de prediking terug. Gelukkig mag in onze plaatselijke gemeente nog gepreekt worden over een rijke Christus voor een arme zondaar. Hoe dienen wij staande te blijven ten opzichte van een zekere verschraling in de prediking? En tenslotte vraag 6. Mijn vraag gaat over de uitspraak van Jezus over het uit water en geest geboren zijn in Johannes 3. U koppelt dat, voor de uitleg wat water in dit verband voor betekenis heeft, aan een tekst uit Ezechiël. Kan er ook licht op deze uitspraak van Jezus komen door in de rest van het Johannes-evangelie te zoeken naar uitspraken van Jezus over water? Bijvoorbeeld wat hij zegt in hoofdstuk 4 en 7 over levend water. Dat waren de 6 vragen en de vraagstellers en stelsters. Heel hartelijk bedankt voor hun vragen. Ik ga de vragen over de prediking doorschuiven naar een volgende keer. Niet omdat ik daar niets over wil zeggen, maar omdat dat dan beter bij het thema past. Ik ga eerst in op vraag 1. De kwestie van: u zei dat wij kinderen van het verbond, kinderen van Abraham zijn door onze doop, maar wij worden toch een kind van Abraham door het geloof. Zoals door de besnijdenis duidelijk was dat je een kind van het verbond van Abraham was, is dat nu toch door de besnijdenis van het hart, waarmee het geloof bedoeld wordt. Die hele kwestie van kind van Abraham zijn heb ik vorige keer opgehangen aan een citaat van Calvijn in zijn commentaar op Genesis 17. En daar maakt hij de hele belangrijke opmerking dat er sprake is van tweeërlei kinderen van het verbond. De kinderen van Abraham werden allemaal als kinderen van het verbond, althans de jongetjes, de mannen, besneden. En dan zegt Calvijn dat zij allemaal kinderen van het verbond mogen heten. En dat is in de Nieuwtestamentische gemeente, wij en onze kinderen behoren gedoopt te wezen, zegt het formulier, omdat wij kinderen van het verbond zijn. Alleen loopt er dwars door die verbondsgemeente wel een scheidslijn. Calvijn noemt dat zo, dat sommigen hebben die belofte van het evangelie in de weg van geloof en bekering ook omhelst, zodat ze rechtsgeldig is geworden, dat is het woord wat hij gebruikt, en zijn dus in de volle zin van het woord verbondskinderen die door het geloof het heil zich ook hebben mogen toe-eigenen. Anderen niet. Kijk, dat is belangrijk om dat goed vast te houden. De Bijbel spreekt over onze relatie met Abraham op verschillende manieren. Abraham is degene die van God de verbondsbelofte ontvangen heeft en daarom zijn zoons besneden heeft. En daarom zingen wij bij de doop vrijmoedig: het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 7 dat de kinderen van het verbond, het 14e vers, heilig zijn. Apart gezet op het erf van het verbond. Maar de Bijbel spreekt ook nog op een andere manier over Abraham, namelijk als de vader van alle gelovigen. En zo is Abraham de vader van de gelovigen, omdat degene die in een even, laat ik het klassiek zeggen, even dierbaar geloof als Abraham leven, tot kinderen van Abraham in de volle zin van het woord gerekend worden. Goed, daar zou ik het voor dit moment bij willen laten. Tweede vraag: als je bekeerd bent, is het Gods werk of genade? Als je onbekeerd bent, is het je eigen schuld, je eigen verdiensten. Zou u dit kunnen uitleggen? Daar zou je natuurlijk een hele winteravondlezing over kunnen houden. Laten we het proberen kort te zeggen. Als je over het werk van God in de bekering spreekt en onze eigen verantwoordelijkheid daarnaast ook het volle pond wil geven, doe je er goed aan om, net als bijvoorbeeld de Heidelberger Catechismus en ook de andere belijdenisgeschriften, te beginnen bij schepping en val. God heeft ons goed geschapen met een verantwoordelijkheid om te kiezen. Ook met de gaven om God te gehoorzamen. De mens is gevallen. Dat is zijn eigen schuld. De gereformeerde theologie heeft altijd met grote klem gezegd: God is niet de oorzaak van het kwaad of van de zonde. God kan de zonde in deze gevallen wereld wel bestraffen. En dat gebeurt ook. Maar God is niet de auteur van het kwade. God is de goede God die het beste met de mens voor had. En de mens is door eigen schuld van God afgevallen. Hij is verantwoordelijk voor zijn keuzes, voor zijn daden. En hoe los je dat nou op? Helemaal in een logisch systeem op te lossen valt dit niet. Maar voor de gevallen mens is God gekomen met zijn belofte. Heeft hij zijn zoon naar deze wereld gezonden? En biedt hij genade aan? Genade die de mens niet verdient, maar die verworven is door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus en door zijn kruisverdiensten. En dan is het zaak dat wij, als we de oproep tot bekering en het aanbod van genade horen verkondigen, dat wij tot de Heere vluchten. En dat wij hem bidden wat de meesten van ons als kinderen al geleerd hebben: al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. Daar wil ik het voor dit moment bij laten. En dan gaan we naar de laatste vraag. Mijn vraag gaat over de uitspraak van Jezus over het uit water en geest geboren zijn in Johannes 3. U koppelt dat, voor de uitleg wat water in dit verband voor betekenis heeft, aan een tekst uit Ezechiël. Kan er ook licht op deze uitspraak van Jezus komen door in de rest van het Johannes-evangelie te zoeken naar uitspraken van Jezus over het water? En dan wordt verwezen naar het water des levens of levend water. Over die uitdrukking, wedergeboren uit water en geest, is wel verschil van mening. Maar de meeste goede schriftuitleggers verwijzen toch naar een oudtestamentische tekst. En dan ligt de verwijzing naar Ezechiël, rein water op u sprengen voor de hand. Dat is ook begrijpelijk, want de Heer Jezus is in gesprek met een farizeer. En die farizeer kent het Oude Testament. Bovendien een overste van de Joden, lid van het Sanhedrin. Dus het is heel waarschijnlijk en voor de hand liggend dat de Heer Jezus vooral met hem spreekt op basis van de oudtestamentische godsopenbaring. Toch vond ik de vraag wel heel mooi, want toen ben ik nog eens wat verder gaan zoeken, ook in het Johannesevangelie. Het zou best kunnen zijn dat ook uitdrukkingen over het water, het levende water, nog op de achtergrond van Johannes 3 een rol spelen. Het is bekend door mensen die heel diep zich hebben beziggehouden met het Johannesevangelie, dat vooral het evangelie van Johannes allerlei zinspelingen en woordspelingen bevat en allerlei kernbegrippen telkens terugkomen. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk dat onze zuster die de vraag stelde wel een punt heeft. Dat heel het spreken van de Heere Jezus in Johannes over water, levend water, op de achtergrond van deze uitdrukking een rol speelt. Dat waren de vragen. De andere drie moeten zoals gezegd wachten. En dat zal waarschijnlijk de volgende keer gebeuren. Ik laat ze niet te lang wachten. Goed, dan nu. De schriftlezing is vanavond uit Efeze 2, vers 1 tot 10. En dat lees ik voor u. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelven zouden wandelen. Ik had ook nog een stukje uit de Dordtse leerregels op het programma, maar dat zullen we voor dit keer maar overslaan, want ik wil ook op tijd deze lezing beëindigen. Dat was het stukje uit Dordtse leerregels 3-4, paragraaf 11. We gaan nu zingen Psalm 119, vers 25 en 88. 119, 25 en 88. Beste vrienden, wij zullen de lezing zo meteen beginnen. Na het amen van de winteravondlezing zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En als dit een gewone winteravondlezing was, dan zou er ook gecollecteerd worden. En de collecte, dat doen we toch, maar dat zal nu anders moeten gebeuren door overmaken. Collecte is bestemd voor de hulp van de verdrukte christenen. En die collecte willen we van harte bij u aanbevelen. Dan nu, het geheim van de wedergeboorte. In de vorige winteravondlezing hebben we nagedacht over de noodzaak van de wedergeboorte. Dat gebeurde aan de hand van de ontmoeting tussen de Heere Jezus en Nicodemus, beschreven in Johannes 3. Daarin zei de Heere Jezus met grote nadruk: zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Het is dus absoluut noodzakelijk dat wij gereinigd worden, wedergeboren uit water, en vernieuwd worden, wedergeboren door de Heilige Geest. Alleen zo kunnen we een kind van God worden en leven in kinderlijke afhankelijkheid van Hem en kinderlijke gehoorzaamheid aan Hem. Hierbij hebben we ook gezien dat deze radicale levensverandering in de schrift met verschillende woorden wordt aangeduid. Eén daarvan is levendmaking. Een woord dat ook in het schriftgedeelte dat gelezen is en in de tekst voorkomt. Deze avond willen we in het licht van dit woord en van dit hele tekstgedeelte stilstaan bij de vraag: wat is nu eigenlijk het geheim van de levendmaking of wedergeboorte? Wel, nu, Paulus schetst in dit gedeelte het leefklimaat waarin de gelovigen in de stad Efeze verkeerden. Hij zegt tegen hen in feite: jullie hebben eertijds gewandeld in de begeerlijkheden van het vlees en deden de wil des vleeses en der gedachten en waren van nature kinderen des toorns. Hoe kwam dat? Wat zat daarachter? Zij werden daarbij gestuurd en gemanipuleerd door de wereld, naar de eeuw deze wereld staat er, en door de duivel, de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hoe zag die levensstijl in Efeze er destijds dan concreet uit? Efeze was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, Klein-Azië, en was in de tijd van het Nieuwe Testament de grootste en belangrijkste stad in dat gebied. Waarschijnlijk was zij ook met ongeveer 250.000 inwoners de vierde stad van het Romeinse Rijk na Rome, Alexandrië en Antiochië. Bovendien was de stad in grote welvaart terechtgekomen als handelscentrum en havenstad. Als dichtbevolkte havenstad was Efeze in de eerste eeuw na Christus ook een multiculturele stad met een rijk gevarieerd religieus leven. Van belang is in dit verband vooral dat Efeze gold als het centrum van de godin Artemis of Diana, zoals we weten uit Handelingen 19. In de tempel van Diana in Efeze werd een beeld van de godin bewaard dat volgens de overlevering ooit uit de hemel was gevallen. Deze fraai gebouwde tempel werd al spoedig tot de zeven wereldwonderen gerekend. En de stad noemde zich daarom trots de tempelbewaarster van Artemis, Handelingen 18. En koesterde de gedachte dat de godin niet alleen in de omgeving, maar in de hele wereld, dat wil zeggen in heel het Romeinse Rijk, werd vereerd. En daar haar, tussen aanhalingstekens, gezegende invloed uitoefende. Nu stond Efeze niet alleen bekend om haar verering van Diana of Artemis, maar ook om haar bloeiende praktijk van magische kunsten, tovenarij, et cetera. Magische toverpapieri, vol bezweringen, amuletten met toverspreuken stonden wijd en zijd in het Romeinse Rijk bekend als Efesische geschriften. Geschriften of amuletten uit Efesus. Hiermee werd in de stad ook grof geld verdiend. Dat blijkt wel uit het boek Handelingen, toen onder invloed van de verkondiging van het evangelie velen tot bekering kwamen en vrijwillig al hun toverboeken verbranden. En dat terwijl de waarde daarvan 50.000 zilverstukken bedroeg. Omgerekend zeggen sommigen 5 miljoen euro op zijn minst. Ten slotte was de stad ook een stad vol heidense cultuuruitingen, gladiatoren spelen, sportmanifestaties, theater en wilde feesten. De stad stond namelijk bekend als de lichtstad, net als Parijs later, La Ville Lumière. Een soort Parijs van het oude nabije oosten. Kortom, ondanks de afstand in tijd bleek het leven in het Efeze van toen in veel opzichten sprekend op onze postmoderne westerse cultuur. Uit deze korte schets van het is duidelijk dat het leven in deze stad onder de beklemmende beheersing stond van de drievoudige doodsvijand. Van God en van zijn kerk. De duivel, de wereld en het zondige vlees. En onder die drievoudige macht waren de gelovigen in Efeze voor hun bekering ook gevangen geweest. En de gevolgen? Paulus zegt het in onze tekst onverbloemd en scherp. Zodoende waren zij dood door de misdaden en de zonde. Het is misschien iets duidelijker om te zeggen dat zij dood waren als gevolg van hun misdaden en zonde. Maar letterlijk staat het er nog huiveringwekkender. Namelijk dat zij lijken waren. Levende lijken ten gevolge van hun zonden en misdaden. Laten we proberen om dat ons zo letterlijk mogelijk voor te stellen, ook al is dat voor ons wellicht weerzinwekkend. Wanneer wij geestelijk dood zijn, betekent dat dat we geestelijk zijn als een dode. Als een lijk voor God. Velen van ons hebben meerdere malen bij het lichaam van een overledene gestaan. Soms schrokken we als we zijn ingevallen trekken zagen. Wat heeft hij geleden, zeggen we dan. Maar het zal ook zijn voorgekomen dat we zeiden, wat ziet zij er nog goed uit? Het lijkt wel of ze zo haar ogen open doet en tegen ons begint te praten. Maar hoe we het ook wenden of keren, de overledene blijft werkelijk dood. Zijn hart klopt niet meer, hij ademt niet meer, hij reageert niet meer. Zo is het ook met een geestelijk dode. Hij reageert niet op God en op zijn woord. Hij heeft nog wel ogen, maar geen oog voor God. Hij heeft nog wel oren, maar geen oor voor het woord van de Heere. Nog wel een hart, maar het klopt niet en brandt niet voor God en zijn dienst. Hij heeft wel een mond, maar die proeft en smaakt niet dat de Heere goed is. Voeten, maar die wandelen niet op het pad van Gods geboden. Hij heeft nog wel handen, maar die bedelen niet om Gods genade. Nog wel armen, maar die omhelzen Christus niet die hem zalig kan en wil maken van al zijn zonden. Een moment om even te pauzeren. Zien we de dodelijke macht en de macht van de geestelijke dood bij onszelf? Hebben we onder leren zuchten dat ons hart zo ongevoelig is, dat we zelfs niet bidden kunnen zoals het behoort, niet geloven, niet hopen en niet kunnen liefhebben? Lijden we daar ook onder? Het beeld dat de spiegel van deze woorden in de tekst ons voorhoudt, wordt nog scherper gesteld. Want uit wat tot nog toe gezegd is, zouden we tot de conclusie kunnen komen dat de dood alleen maar ongevoeligheid voor de Here en vervreemding van God betekent. Het zou de indruk kunnen wekken dat we stokken en blokken voor God zijn geworden. Dat is echter alleen maar de helft van de betekenis van het dood zijn in zonden en misdaden. Ons dood zijn is geen passieve toestand, maar in ons geestelijk dood zijn zijn we volop actief. Dat wordt duidelijk aan het begin van dit hoofdstuk. In vers 2 lezen we namelijk dat de Efeziërs voor hun bekering gewandeld hebben in deze geestelijke doodstaat, door de misdaden en de zonde. Bovendien staat er dat zij in hun gedrag beheerst werden door de begeerlijkheden van het vlees. Wat ook daarin zichtbaar werd, dat zij de wil van het vlees en van hun eigen gedachten deden. Ik begin maar met het laatste aspect. Het feit dat we in ons gedrag beheerst worden door de begeerlijkheden van het vlees, daarin wordt onderstreept dat heel ons zielenleven onder de macht van Satan, wereld en zonde ligt. In de Bijbel wordt doorgaans ons innerlijke leven in drieën verdeeld. Ons denken, ons willen en ons gevoelen. In onze tekst worden die onze begeerlijkheden genoemd. Dan gaat het over het gevoelsleven. Dat alles ligt nu totaal in de greep van het vlees en van de dood. Er is dus van nature geen sprankeltje leven te vinden in wat wij denken, willen of voelen. En die dood die in ons binnenste woelt en woedt, komt ook naar buiten. In het begin van het hoofdstuk staat immers, ik zinspeelde daar al op, dat wij van nature in deze geestelijke dood wandelen. Het Bijbelse woord wandelen betekent wat anders dan wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Wij denken hierbij wellicht aan het kuieren op een zondagmiddag, aan het slenteren door een winkelstraat of een wat steviger wandeling door een natuurgebied. Wandelen is onder ons, zo mobiel zijn we wel, eerder uitzondering dan regel geworden. Maar in het oude Israël was het wandelen de gewone manier om je van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, van A naar B. Wandelen nam dus gewoonlijk grote delen van de dag in beslag en bepaalde in feite het ritme van hele dagelijkse leven. Bovendien had een wandelaar gewoonlijk een duidelijk doel voor ogen. Hij slenterde niet maar wat rond, maar was duidelijk op weg naar. Vult u maar in. Daarom is het goed te begrijpen dat de Bijbel met dat woord wandelen dikwijls onze levenswandel bedoelt. Het gaat om de manier waarop wij leven en ons leven inrichten en welk levensdoel wij voor ogen hebben. Vele keren komen we de uitdrukking tegen van mensen die wandelden met God, of wandelen in de vreze des Heren, of op het pad van Gods geboden. Maar in dit hoofdstuk wordt het woord wandelen radicaal anders ingekleurd. Zondaren wandelen van nature niet slechts in der bozen raad, zoals Psalm 1 in de berijming zegt, maar midden in de dood. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat zij in zichzelf de dood voelen. Als zij al wandelend om zich heen kijken, zien zij niets anders dan de dood, en de weg die zij gaan loopt nergens anders op uit dan op de dood. En het erge, beste vrienden, daarbij is, ze voelen zich ondanks dat alles op hun wandelweg doorgaans volstrekt ontspannen, helemaal op hun gemak. We zouden het kunnen vergelijken met een opa die met zijn kleinzoon van 3 of 4 op een stralende herfstmorgen door het park wandelt om de herfstkleuren te bewonderen. Opa wijst een prachtige eik aan en zegt: mooi hè jongen. Maar hij verzwijgt dat die mooie bladeren in feite tekenen van de dood zijn en ook de dood in zich dragen. Ze vallen af. worden vertrapt en vergaan. Paulus onderstreept dat dikwijls op een hele indringende manier als hij over zondaren die zonder God leven schrijft: velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus, welker einde is het verderf, welker God is de buik, welker heerlijkheid is in hun schande. Die aardse dingen bedenken. Is dit herkenbaar? Als we eerlijk zijn bij het licht van Gods woord en geest, dan gaan we toch inzien dat in ons binnenste, dat ons binnenste in de greep van de dood is en dat we midden in de dood leven. Mogelijk denkt u, ja, dat valt nog wel mee hoor, ik doe nog heel veel goed. Ik maak meer dan 1000 euro over voor goede doelen aan het einde van het jaar. Ik ga trouw naar de kerk. Ik neem deel aan een bijbelkring. Ik volg zelfs de winteravondlezingen. Dat is allemaal goed en mooi. En ik ben blij dat u dat doet. De Bijbel zegt ook nergens dat wij zondige mensen door de algemene genade van God geen goede dingen kunnen doen. Maar als het gaat om het doen van iets dat zaligmakend goed is, zoals onze Dordtse leerregels dat noemen, zijn wij mensen absoluut tot niets goeds in staat zonder de genade van de Heere. Wij en onze kinderen midden in de dood, zegt ons doopformulier met ontroerende eerlijkheid en in grote bewogenheid. In die uitdrukking ligt trouwens ook iets van het geheim opgesloten. De Bijbel zegt namelijk niet alleen dat wij dood zijn in zonden en misdaden, maar ook dat we daar blind voor zijn. We zijn dood. Maar in onze onbekeerde toestand kunnen we denken dat we leven. We zijn gebonden in banden van de dood, maar beelden ons in dat we vrij zijn. We wandelen in de duisternis, maar beelden ons in dat we baden in het licht. Weet u, weet jij wat daarom zo broodnodig is? Dat we bidden om het ontdekkende licht van Gods geest, zodat we het gaan zien en beamen en belijden dat het er zo met ons voor staat. Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mag. Trouwens, ook Gods kinderen komen er door de ontmaskerende werkingen van de Heilige Geest steeds meer achter dat er nog zoveel sporen van geestelijke dood zijn overgebleven en dat in hun vlees, dat is hun zondig bestaan, geen goed woont. Niet voor niets schrijft Paulus in dat verband: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood, van mijn geestelijke blindheid, van mijn vleeselijk denken, mijn begeren, mijn onbekeerde en onvernieuwde levenswandel. Wie zal mij verlossen? Ja, wie? In dit hoofdstuk zegt Paulus het heel duidelijk: dat doet God. En als hij dat zegt, ligt er in zijn woorden iets op van het wonderlijke werk van de drie enige God in de levendmaking. Vorige keer zinspeelde ik er al kort op dat het werk van de drie-enige God in de wedergeboorte zichtbaar wordt. Maar hier wordt het nog duidelijker. Maar God, zo begint vers 4 van Efeze 2, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons levend gemaakt. Waarom wekt God dode zondaren tot het leven? Paulus gaat terug tot de diepste oorzaak. En dat is de eeuwige liefde van God de Vader. De Bijbel laat er geen enkele twijfel over bestaan dat God in zijn diepste wezen een God van genade en barmhartigheid is. Als de Heere zich aan Mozes openbaart in Exodus 34 en zelf zijn naam uitroept terwijl Mozes het hoort, zegt hij: mijn naam is Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. En de apostel Johannes brengt dit uiterst kort op formule als hij in zijn eerste brief schrijft: want God is liefde. We gaan nog wat dieper op het geheim van deze liefde in. Allereerst, die liefde van God gaat aan alles vooraf. Dat staat duidelijk in dit schriftgedeelte. Hij heeft ons lief gehad verleden tijd, toen wij nog dood waren door de misdaden. In het vorige hoofdstuk, Efeze 1, maakt Paulus duidelijk hoe ver die liefde van God teruggaat. God heeft ons, schrijft hij daar, in zijn verkiezend welbehagen lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Probeert u het zich eens in te denken. Voordat deze wereld bestond, heeft God zijn kinderen al lief gehad. En wanneer u het nieuwe leven in de wedergeboorte ontving, dan was dat het gevolg van Gods eeuwige verkiezende liefde. Om die reden en om geen andere heeft hij u uit de duisternis tot zich getrokken met goedertierenheid. Tweede, deze liefde is volstrekt eenzijdig. Onze tekst zegt dat God de zijne heeft lief gehad toen zij nog dood waren in de misdaden en de zonden. Misschien is het wel een schokkend beeld, een schokkend voorbeeld. Stel, u staat bij het lichaam van iemand die overleden is en van wie u heel veel houdt. Uw hart gaat in liefde naar hem of naar haar uit. Maar als hij overleden is, krijgt u geen liefde meer terug. Geen liefdevolle blik, geen woord van liefde, geen gebaar van tederheid. Is dat niet een van de schrijnendste dingen van de rouw om een geliefde dode? Toen het leven uit hem wegging, is zijn liefde ook verdwenen. En ik krijg nooit meer een teken van zijn liefde terug. Welnu, God krijgt van de dode zondaar geen sprankeltje liefde. En toch heeft hij hem of haar lief. Die liefde komt volstrekt van één kant en kan ook slechts van één kant komen. Daarom zegt Paulus met grote nadruk en in diepe verwondering verschillende keren in dit hoofdstuk: uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gave. Eenzijdige liefde, eenzijdige genade dus. We kunnen, en dat is het derde, nog een stap verder gaan. Die liefde is ook volkomen onbegrijpelijk. We hebben zo even gezien dat geestelijk dood zijn niet betekent dat we volstrekt passief zijn, als een stok en een blok. Nee, we wandelen in de dood. We zijn dood in de zonde. Concreet betekent dat onze dood zich actief uit in daden van verzet, vijandschap, ook wel onder de camouflage van een leeg soort vroomheid of zelfs huichelarij tegenover de hoge God. Hoe dan ook, het zijn allemaal openlijke of meer verhulde bewijzen van een houding van verzet tegen God. Het onbegrijpelijke is echter dat de Bijbel zegt dat de Heere vijanden heeft lief gehad. Paulus schrijft immers in de brief aan de Romeinen dat de Heere vijanden met zichzelf verzoend. Een bijzondere, treffende onderstreping daarvan is het feit dat de Heere Jezus in de bergrede zijn discipelen oproept om hun vijanden lief te hebben. Hebt u vijanden lief, zegen ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten. Hoe is het mogelijk dat hij dat kan vragen? Wordt wel eens gezegd op catechisatie bijvoorbeeld. Het is toch volstrekt irreëel volstrekt onmogelijk voor mensen zoals wij. Weet u waarom de Heer het recht heeft om dat te eisen? Omdat God zelf in Christus van eeuwigheid hetzelfde gedaan heeft. Hij heeft vijanden volmaakt lief en doet van harte wel aan degene die hem haten. En door die liefde worden vijanden vrienden en worden zij wedergeboren tot zijn geliefde kinderen. Inderdaad, volstrekt onbegrijpelijk. Maar van deze liefde van de Vader gaan we over naar het werk van de Heer Jezus, de Zoon. De wedergeboorte wordt hier namelijk niet alleen een vrucht genoemd van de eeuwige liefde. Zij hangt ook ten nauwste samen met het werk van de Zoon. Paulus zegt hier dat de gelovigen in Efeze levend gemaakt zijn met Christus. En dat God hen mede opgewekt heeft met hem. Dat zijn niet de gemakkelijkste uitdrukkingen. Maar het is wel duidelijk dat de apostel hier verwijst naar de paasmorgen. Naar de opstanding of opwekking van de Heere Jezus Christus uit de dood. Ook op andere plaatsen wordt een verband gelegd tussen Christus' opstanding en onze wedergeboorte. In zijn eerste brief schrijft Petrus helemaal in het begin: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En je laat de vraag, en we kunnen de vraag stellen: wat heeft de opstanding van Christus met de wedergeboorte te maken? Laten we in gedachten teruggaan naar wat er op die Goede Vrijdag en de paasmorgen gebeurde. De Heere Jezus is op vrijdagavond gestorven en zijn lichaam is in het graf gelegd in de hof van Jozef van Arimathea. Daar ligt zijn lichaam. Zijn ogen zien niet, zijn oren horen niet, zijn mond spreekt niet, zijn doorboorde handen zegenen niet. Daar ligt hij alleen in de banden van de dood. Alleen? Nee, toch is hij niet alleen. Zijn Vader is met hem. Hij heeft hem in het graf niet verlaten. Volgens de preek die Petrus hield op de Pinksterdag gingen in de graflegging van de Heere Jezus Christus namelijk de oude woorden uit Psalm 16 in vervulling: want gij zult mijn ziel in de hel, dat betekent hier het graf, niet verlaten, noch zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Bovendien heeft de Vader hem op de vroege morgen van de paasdag uit de doden opgewekt. De Heere Jezus was echter ook nog op een andere manier in het graf, niet alleen. Niet alleen zijn Vader was met hem, ook zijn kerk was bij hem, daar en toen. Christus stierf namelijk als de grote hoge priester. Nu droeg de hoge priester, zoals wij weten, in het Oude Testament als voorafschaduwing van de Heere Jezus op zijn borst de borstlap. Dat was een fraai geborduurde lap met daaraan gehecht 12 edelstenen. En in die edelstenen stonden de namen van de 12 stammen van Israël gegraveerd: Ruben, Simeon, Levi, etc. Dat betekent dat die hoge priester uit de oud-testamentische tijd bij alles wat hij deed de kinderen van Israël op zijn hart droeg. Wat hij deed, deed hij voor hen en namens hen. Hij had hen voortdurend voor ogen en had hen voortdurend in zijn gedachten. Hij offerde namens hen en hij bad namens hen. Zo draagt de Heere Jezus in heel de weg die hij gaat als de grote hoge priester ook voortdurend de zijnen op zijn hart. Hij lijdt voor hen. Hij sterft voor hen. Hij staat voor hen op. Hij gaat voor hen naar de hemel. En daar leeft hij om altijd voor hen te bidden. Dus in alles wat Christus gedaan heeft, heeft hij de zijnen meegenomen. Hij heeft hen meegenomen in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding. Terecht zegt Spurgeon in een preek over deze tekst dat daarin duidelijk blijkt dat Christus de medelijdende hoge priester is. Uit liefde, mededogen en medelijden nam hij hen mee, dat is de rijke vrucht van Pasen. Toen hij opgestaan is, is hij niet alleen levend gemaakt, maar zijn kerk is levend gemaakt met hem. En wat toen gebeurd is, werkt hij uit en past dat toe in het leven van de zijnen op het moment dat zij wederom geboren worden. Hij heeft het zelf gezegd. Ik leef, de levensvorst, en daarom zult gij leven. Zij ontvangen het leven vanuit de opstanding van de levensvorst op paasmorgen. Maar de vraag dringt zich op natuurlijk, hoe voltrekt zich dat dan? Hoe worden Gods kinderen door de opstandingskracht van Christus persoonlijk tot leven gewekt? We kunnen dat het beste duidelijk maken door te verwijzen naar de manier waarop de Heer Jezus tijdens zijn leven hier op aarde verschillende doden heeft opgewekt. Hoe ging dat toe? Bij het ontzielde lichaam van het dochtertje van Jairus zegt hij: Talita kumi. Dochtertje, ik zeg u, sta op. En toen de zoon van de weduwe uit Nain uitgedragen werd om begraven te worden, stopte de Heer Jezus de rouwstoet. Iets wat volstrekt ongehoord was. Stopte hij de rouwstoet en zei: jongeling, ik zeg u, sta op. En het meest indrukwekkend is waarschijnlijk de opwekking van Lazarus, die al 4 dagen in zijn graf lag. Toen de omstanders de steen voor het graf hadden afgewenteld, zei de Heere Jezus onder grote ontroering en met luide stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene stond op en wankelde, gebonden aan handen en voeten, in de grafdoeken zijn graf uit. Het belangrijkste in deze 3 geschiedenissen is dat de Heere Jezus de doden tot leven roept door zijn machtswoord. Dat doet sterk denken aan wat er gebeurde bij de schepping van de wereld. Toen sprak God het machtswoord: er zij licht. En er was licht. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruidzaad zaaiend, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort. Prachtig wordt de kracht van het scheppingswoord van de levende God bezongen in Psalm 33. Velen zullen die tekst kennen. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door de overweldigende en onweerstaanbare kracht van het leven wekken, van de levenwekkende geest, schept hij iets waar niets is. En roept hij de dingen die niet zijn alsof ze waren. Zo werkt de Heere door zijn geest ook in de herschepping. Zijn woord is tot de rand toe gevuld met de opstandingskracht van Christus. En daardoor roept hij dode zondaren tot het leven. De Heer Jezus zelf zegt dat zo volgens het evangelie naar Johannes. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Daarom mag in zijn naam en in de kracht van zijn geest het woord verkondigd worden met het bevel om op te staan uit onze geestelijke doodslaap. Paulus brengt dat enkele hoofdstukken verder in deze brief, klemmend onder woorden als hij schrijft. Daarom zegt hij, een woord van de Heere Jezus, daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. U of jij vraagt misschien, hoe kan dat? Hoe kan een apostel of een dienaar van het woord vandaag dode zondaren oproepen om op te staan uit hun dood? Je kunt tegen een dode zeggen wat je wilt, roepen wat je wilt, maar hij staat niet op. Dat is waar. Maar wat bij ons mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Almachtige God. Bovendien, achter de oproep in de prediking om op te staan uit onze geestelijke dood en doodigheid, staat de drie-enige God. De God van onze doop. De Vader die in zijn almachtige liefde de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. De Zoon die door de kracht van zijn opstanding de doden uit het graf van hun geestelijke dood tot leven roept. En de Heilige Geest die Here is en levend maakt en het woord van de prediking levend en krachtig doet zijn, zodat doden zijn stem zullen horen, moeten horen, willen horen. En die ze horen zullen leven. Beste vrienden, het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij vandaag toch wat ver van deze hoge Bijbelse visie op de prediking zijn weggezakt. Of misschien wel weggedwaald. Een kleine 30 jaar geleden verscheen er een klein boekje in de kringen van de Gereformeerde Bond, toen nog van de Nederlandse Hervormde Kerk. En dat boekje droeg als titel: Gebeurt er nog iets? Over prediking en hoorcrisis. Ik stel die vraag vanavond allereerst aan mezelf en aan mijn mededienaren van het woord. Maar tegelijkertijd ook aan u en aan jullie allen. Gebeurt er nog iets onder de prediking? Aan die vraag dienen allereerst dienaren van het woord zich te spiegelen. Zij zijn de instrumenten bij uitstek die de Heilige Geest wil gebruiken om mensen tot het leven te wekken. De apostel Paulus gebruikt in dit verband een merkwaardige uitdrukking. Hij schrijft dat hij als apostel in barensweeën of in barensnood is om kinderen voor God voort te brengen, in wie Christus gestalte krijgt. 1 Korinthe 4, Galaten 4. Dat betekent dat iedere van God geroepen predikant zichzelf de vraag dient te stellen of hij in zijn preken echt worstelt om geestelijk doden wederom geboren te doen worden of tot geestelijk leven te wekken. Wat wil dat zeggen? Op zijn minst 3 dingen. Maar er zou misschien nog wel meer te noemen zijn. In de eerste plaats dient iemand die geroepen is het evangelie te verkondigen zich erop toe te leggen dat hij een echt geestelijk mens is. Uiteraard betekent dit dat hij zelf wederom geboren is, het leven van de genade kent, dicht bij de Here verlangt te leven en zich oefent in de verborgen omgang met God. Maar u bent maar voor. Dit geldt in principe niet alleen van een dienaar van het woord, maar van ieder kind van God, dat hij dicht bij de Here zoekt te leven, nietwaar? Maar wat specifiek in dit opzicht van een predikant verwacht mag worden, is dat hij in heel zijn ambtelijk werk en bijzonder in zijn verkondiging zich door de Geest laat leiden. Dat wil zeggen dat hij er naar staat vervuld te zijn met de Heilige Geest. En zeker niet de Geest bedroeft of in de weg staat, want dat kunnen wij ook. Dat laatste kan op allerlei manieren gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer een dominee eenzijdig vertrouwt op zijn grondige voorbereiding van de preek, op zijn steile orthodoxie of juist op zijn vlotte en populaire spreekgave. Daarom is het van belang eraan te herinneren dat de onlangs overleden professor Floor in Zuid-Afrika erop gewezen heeft dat de kracht waarmee de Heilige Geest werkt onder de prediking niet alleen aan het woord verbonden is, dat wel in de eerste plaats, maar ook aan de persoon van de prediker. In 1 Korinthe 2, daar wijst hij ook op, vergelijkt Paulus zijn eigen prediking met die van de dwaalleraars die zich in Korinthe roeren. Zij verkondigen het woord met schitterende woorden van wijsheid. Of met meeslepende woorden van wijsheid. Ondertussen blijft hun prediking echter steriel en leeg. Paulus daarentegen verkondigt het evangelie in betoning van geest en van kracht. Dat wil zeggen dat de kracht van de Heilige Geest duidelijk merkbaar aanwezig is als hij het woord bedient. Eenzelfde gedachte treffen we aan in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Waar de apostel ook een onderscheid maakt tussen een evangelie dat alleen maar in woorden bestaat en een evangelieprediking die gebracht wordt in de kracht van de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Laatste woorden zijn misschien beter te vertalen als met volle overtuiging. De volle overtuigingskracht van de Heilige Geest is dus duidelijk, hoorbaar en voelbaar in de prediking van Paulus. Daar kunnen we natuurlijk tegen inbrengen dat Paulus op een unieke manier vervuld is met de Heilige Geest. Want hij is door de Geest geïnspireerd als hij zijn brieven schrijft, om niet meer te noemen. Dat is juist. Maar als apostel en in zijn prediking is hij ook een voorbeeld voor alle dienaren van het woord die na hem komen en die de Heere wil vervullen met diezelfde krachtige werking van de Heilige Geest, ook al durft een dominee zichzelf vandaag niet zomaar met Paulus te vergelijken. Want dit is de gewone wijze waarop de Heilige Geest mensen tot wedergeboorte en bekering brengt. Namelijk onder de prediking van een dienaar die spreekt in de kracht van de Geest en met de overtuigingskracht van diezelfde Geest. Dat brengt in de tweede plaats met zich mee dat een dienaar van het woord een man van gebed dient te zijn. Uiteraard is dat nodig in heel bijzonder in het proces van preekvoorbereiding. Dat zal biddend moeten gebeuren. Dit aspect is door de eeuwen heen telkens weer benadrukt. Augustinus zei het al in het eerste handboekje over de prediking uit de christelijke kerk. Laat iemand die het woord bedient het niet wagen om zijn mond tot de mensen open te doen voordat hij de mond tot God heeft geopend. Maar de uitdrukking een man van gebed of een man met een biddend leven bestrijkt echter een veel breder spectrum. Het gaat om heel het leven en heel de dienst van een predikant, met name toegespitst op de totaliteit van zijn prediking en dus niet alleen hoe hij biddend worstelt met zijn tekst, maar ook hoe hij biddend worstelt met zijn hoorders. Op een indringende manier wordt dit aangegeven in een preek van de onder ons wat minder bekende Puritein Robert Trail. Ik citeer een klein stukje uit een domineespreek. Dat deden de Puritijnen regelmatig. Samenkomen en dat dominees werden aangesproken. En soms waren die preken zeer ontdekkend. Robert Trail zegt dit: dienaren van het woord moeten veel bidden als zij vruchten op hun werk willen zien. De apostelen brachten hun tijd op die manier door, Handelingen 6. Ja, onze Heere Jezus preekte de hele dag en bleef vervolgens de gehele nacht alleen tot God bidden. Dienaren van het woord moeten veel in gebed zijn. Zij zijn gewoon te tellen hoeveel uren zij doorbrengen met lezen en studeren. Het zou veel beter zijn voor onszelf en voor de kerk van God als er meer tijd werd doorgebracht in gebed. Over het voorbeeld van Luther, die dagelijks 3 uur in de binnenkamer doorbracht. Of van Bradford, een vroege Puritein uit Engeland, die op zijn knieën studeerde. En over andere voorbeelden van mensen in onze tijd wordt meer gepraat dan dat zij worden nagevolgd. Dienaren van het woord moeten veel voor zichzelf bidden, want ze hebben innerlijke verdorvenheden, net als andere mensen. Zij staan ook bloot aan verzoekingen, waarmee alleen dienaren van het woord aangevallen worden. Zij behoren te bidden voor de boodschap die zij brengen. Hoe aangenaam en gemakkelijk is het voor een dienaar van het woord, en ook heilzamer voor de mensen, om dat schriftwoord als geestelijk voedsel voor te zetten aan zijn gemeente, daardoor de kracht van de Heilige Geest voor zijn hart werd opengelegd en hem bracht tot beoefening van geloof en liefde in het gebed. Een dienaar van het woord moet ook bidden om een zegen over het woord, en hij behoort ook in het bijzonder veel God te zoeken voor zijn mensen. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn waarom sommige dienstknechten van God met minder gaven en talenten meer gezegend worden dan anderen die ver boven hun uitsteken in bekwaamheden. Niet omdat ze beter preken, maar veeleer omdat zij meer bidden. Veel op zichzelf genomen goede preken blijven vruchteloos vanwege het gebrek van het voortdurend gebed tijdens de voorbereiding. Aldus Trail. Vooral deze laatste regels van Robert Trail maken duidelijk dat we van een dienaar van het woord mogen verwachten dat hij in zijn voorbereiding van de diensten waarin hij voorgaat worstelt met zijn hoorders. Daarbij zal het gebed voor hen die nog vreemdeling zijn van de genade een voorname plaats innemen. Maak hen levend, heren. Velen van ons zullen de naam van de latere Puriteinse prediker Jonathan Edwards kennen, onder wiens prediking zoveel tot bekering gekomen zijn. Met name tijdens de grote opwekking in de jaren 40 van de 18e eeuw. Nu wordt verteld dat Edwards geen uitzonderlijk redenaar was en erg aan het papier gebonden was. Hij schreef zijn preken dan ook bijna altijd helemaal uit. Deze talrijke manuscripten worden in een bibliotheek in de Verenigde Staten bewaard. Bij verschillende van die manuscripten is de inkt gevlekt door de tranen van Edwards. Hij heeft letterlijk zijn preken nat gemaakt met zijn tranen in zijn worsteling om de wedergeboorte en de bekering van zijn hoorders. Dat brengt ons onmiddellijk bij het laatste punt. Van een prediker mag ook verwacht worden dat hij bewogen is met het zielenheil van zijn hoorders. Als we in de Bijbel nagaan hoe de apostel Paulus preekte, komen we nogal eens uitdrukkingen tegen waarin een diepe emotionele gedrevenheid en betrokkenheid oplicht. Een paar voorbeelden. Zo zegt hij bij zijn afscheid van de ouderlingen van Efeze: daarom waakt en gedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. Handelingen 20. Soms wordt die bewogenheid uitdrukkelijk veroorzaakt door mensen die zich onder zijn prediking niet bekeren. In zijn brief aan de Filippenzen heeft hij het over velen die anders wandelen. Ik noemde de tekst al. Niet wandelen dus in de vrezen des Heren. En over hen, zo schrijft hij, heeft hij al dikwijls gezegd, en hij zegt het nu ook wenend, dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Dat is dus niet goedkoop. We kunnen hier ook denken aan de sterk emotioneel geladen woorden waarmee Paulus schrijft over het ongeloof van de Joden, zijn broeders naar het vlees. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, mijn conscientie, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Sterker kan het verdriet van de apostel over de onbekeerlijkheid van zijn broeders naar het vlees moeilijk uitgedrukt worden. En wellicht de meest indringende getuigenis van de bewogenheid waarmee Paulus spreekte vinden we in het slot van hoofdstuk 5 van zijn tweede brief aan de Korintiërs. Daar schrijft hij onder meer: want de liefde van Christus dringt ons. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. In deze laatste zin worden in feite twee dingen gezegd. Als Paulus de verzoening verkondigt, bidt God zelf door hem. En tegelijk bidt de apostel zelf in de naam van Christus. Dat betekent dat als het goed is, de bewogenheid van de prediker zijn oorsprong vindt in Gods bewogenheid. God bidt de wereld, laat u met mij verzoenen. Alsof hij een smekeling was, afhankelijk van de gunst van een ander. Zo diep vernedert hij zich in de prediking van het evangelie van zijn zoon. En die goddelijke bewogenheid bepaalt vervolgens ook de bewogenheid waarmee Paulus zich namens Christus tot zijn hoorders richt en hen smeekt. Laat u met God verzoenen. Beste vrienden, dit alles betekent natuurlijk niet dat de prediker zichzelf moet opwerken tot een hoge staat van emotionaliteit als hij de boodschap brengt. Heftige emotionele uitbarstingen en het vergieten van heel veel tranen kunnen ook samenhangen met de manier waarop iemand psychisch in elkaar steekt. Of zelfs wel voorkomen, arglistig is het hart, uit een behoefte om jezelf te etaleren. Maar van iedere prediker mag verwacht worden dat iets van de bewogenheid van God met verloren zondaren in hun prediking doorklinkt. Het is hun immers een hartelijke verlangen om zielen in de weg van wedergeboorte en bekering te winnen voor Christus. Dit betekent voor de hoorders, want die krijgen ook nog een beurt vanavond, dat zij van hun kant worden opgeroepen om ernaar te staan dat nieuwe hart of die wedergeboorte te verkrijgen. Bij verschillende oudere schrijvers, ze komen een van de volgende keren nog wel langs, althans een aantal van hen. Bij verschillende oudere schrijvers komt uitvoerig aan de orde hoe dit gebeurt. Zij beschrijven in detail wat een zondaar doormaakt als hij wedergeboren wordt. Maar dat leidt altijd tot een oproep om de middelen die God geeft trouw te gebruiken. Ik illustreer dat met een gedeelte uit een boek van Thomas Boston, Schotse prediker, uit de Viervoudige Staat. Letterlijk is de titel in het Nederlands De Natuur van de Mens in haar Viervoudige Staat. Daar schrijft hij dit, en ik zal niet alles lezen wat ik hier heb staan, maar de belangrijke zinnen wel. De tekst zegt u, dat is de tekst uit 1 Petrus, dat het woord het zaad van de wedergeboorte is. De tekst zegt u dat het woord het zaad is waaruit het nieuwe schepsel wordt geformeerd. Sla er daarom acht op. Wees ermee bezig, want het is uw leven. Leg u toe op het lezen van de schriften. U die niet lezen kunt, zorg dat anderen het aan u voorlezen. Schaart u ijverig onder de prediking van het woord. Dat heeft God immers ingezet als het bijzondere middel om tot bekering te komen. Werp uzelf daarom niet weg uit de weg van Christus. Verwerp de middelen van de genade niet. Opdat uiteindelijk niet blijkt dat u zelf het eeuwige leven onwaardig oordeelt. Luister met aandacht naar het gepredikte woord. Luister naar elke preek alsof u die hoorde met het oog op de eeuwigheid. Let erop dat de vogels van de hemel dit zaad niet van u wegpikken als het gezaaid is. Geef u helemaal aan de prediking van het woord over. Neem het aan, niet als het woord van mensen, maar zoals het werkelijk is als het woord van God. Bewaar het in uw hart, mediteer erover en wees niet als de onreine dieren die niet herkauwen. Maar smeek door ernstige gebeden dat de dauw van de hemel op uw harten mag vallen, opdat het zaad daardoor ontkiemen kan en opkomen. In dit gedeelte en nu zijn het mijn woorden. In dit gedeelte benadrukt Bos dan vooral hoe iemand die verlangt wedergeboren te worden werkzaam moet zijn met het woord en de prediking van dat woord. Daarnaast zinspeelt hij er even op dat ook het gebed hiervan belang is. Het gaat hier om het ootmoedige gebed om de genade van de wedergeboorte. Schenk mij een nieuw hart. Maak mij levend. Maar beste vrienden, dan moeten we wel bedenken dat wanneer dergelijke gebeden in de Bijbel voorkomen, zij meestal niet slaan op de wedergeboorte in engere zin, het begin van het geestelijke leven. Wanneer David bijvoorbeeld in Psalm 51 bidt, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, gaat het niet om de eerste bekering. Gaat het niet om het begin van het geestelijk leven. Hij is al veel eerder door de genade van God een kind van God geworden. Maar in die hele situatie van het overspel met Bathseba en de moord op Uria is hij diep gevallen. Daarom bidt hij nu in ootmoed dat zijn hart opnieuw gereinigd mag worden en een vaste geest in hem vernieuwd wordt. Met deze vaste geest wordt een geest bedoeld die volhardt in de vreze des Heren en niet wankelt of afwijkt van zijn wegen. Hetzelfde kan ook gezegd worden van de bede die vaak voorkomt in Psalm 119. Maak mij levend. Dat is een bede waarin de dichter die een kind van God is vraagt om de herleving van het werk van God in zijn hart. Een gelovige is hier aan het woord die een ingezonken doodse toestand verkeert, overspoeld door aardse beslommeringen en verzoekingen vanuit de wereld die hem omringen. Maar hij verlangt om weer op te mogen ademen en in de weg van de geboden van God te gaan. Daarom bidt hij, doe mij herleven, geef opnieuw leven aan mijn ziel. Daarbij zou de vraag kunnen stellen, mag iemand die de Heere niet kent dan niet bidden om een rein hart en om het leven aan zijn ziel? Natuurlijk. Als Gods kinderen het al zo nodig hebben telkens weer te bidden om de verlevendigende, vernieuwende werking van de Heilige Geest, hoeveel te meer iemand die de Heere nog niet kent? Alleen worden in de schrift meestal bij dit soort gebeden andere woorden gebruikt. De tollenaar bidt in de gelijkenis, o God, wees mij de zondaar genadig. De dichter in Psalm 116 blikt terug op de tijd dat banden des doods hem omringd hadden. Toen riep hij de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En wellicht kunnen we ook denken aan de woorden waarin Jeremia beschrijft hoe het goddeloze Efraïm, dat is 10 stammenrijk in de ballingschap, door de Heere getuchtigd of bestraft is. Onder die tuchtigende hand vernedert het zich en klaagt, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Nu klinkt in dit gebed van Efraïm, bekeer mij, natuurlijk ook het verlangen om terug te keren uit de ballingschap mee. De tekst wordt dan ook wel vertaald door sommige commentatoren. Als gij mij terugbrengt, keer ik werkelijk terug. Maar die vertaling is als Bijbelvertaling veel te vlak. Het gaat hier allereerst en principieel om een hartelijk gebed om de waarachtige bekering tot God. Waarbij niet zonder reden gepleit wordt op het verbond, want gij zijt de Heere, mijn God. En als gevolg daarvan, ja, ook de terugkeer uit de ballingschap. Het is dus voluit Bijbels om te bidden zowel om levendmaking als om telkens weer verlevendigd te worden. Anders gezegd, te bidden om wedergeboorte in engere als in ruimere zin. We ronden af. Dit alles laat onverlet dat de levendmaking van zondaren en de verlevendiging van Gods kinderen ten diepste altijd een geheim blijft. Wellicht kunnen we dat het beste vergelijken met de opstanding van Christus op de Paasmorgen. De schrift zegt duidelijk dat de opstanding een werk van de drie-enige God is. De Vader heeft Christus opgewekt. De Zoon is zelf opgestaan. Terwijl er ook staat dat Christus' opstanding plaatsvond door het scheppend en herscheppend vermogen van de Heilige Geest, Romeinen 1. Maar wie de berichten over de opstanding in de evangelie opslaat, ziet onmiddellijk dat alleen maar de omstandigheden van dit gebeuren min of meer uitvoerig verhaald worden. De vrouwen en later discipelen die op weg zijn naar het graf, verschillende verschijningen en ontmoetingen. Hoe de opstanding zelf in de beslotenheid van het graf plaatsvond, wordt niet beschreven. Dat blijft een geheimenis tussen de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. Zo is ook de opstanding van Gods kinderen uit de geestelijke dood. De wedergeboorte, ten diepste een geheimenis. Het gaat hier om het verborgen werk van Vader, Zoon en Heilige Geest in het hart van een zondig mensenkind. Dat laat zich nooit volkomen begrijpen. Ook niet door iemand die wedergeboren wordt. Prachtig wordt dat onder woorden gebracht in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3:4, paragraaf 13. En dat citeer ik nu wel. De wijze van deze werking, namelijk van de geest van de wedergeboorte, kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen ze zich daarmede gerust dat zij weten en gevoelen, u mag ook lezen bevinden, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker hartelijk liefhebben. En over die vruchten van de wedergeboorte, geloof, hoop, liefde, gaat het, zo de Heere wil, de volgende keren. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heer, het is goed om met deze dingen bezig te zijn. Om ons te spiegelen aan de radicaliteit waarin uw woord ons leven tekent zonder u. Wat zijn we diep weggezonken. Maar ook dat goddelijke wonder van de Vader in zijn eeuwige liefde. Van u, o Zoon, die het verlossingswerk door kruis en opstanding hebt gestalte gegeven, verworven. Van u, o Geest, die het uitdeelt en toepast, die het ons doet beleven. Uit de dood tot het leven gewekt door de majesteit van het evangelie van vrije genade. Geef, Heere, dat we als dienaren, maar ook als hoorders, ons spiegelen aan al deze woorden. En dat we ons benaarstigen om u te zoeken voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En dank voor alles wat u gaf. Ook in dit stille uur wil u bij ons zijn en bij ons blijven. Ook als we uit elkaar gaan. En Heere, geef dat de volgende winteravondlezing ons verder mag helpen en leiden langs het pad wat uw woord voor ons uitzet. Vergeef het zondige wat ons aankleeft tot in het heiligste toe. En zegen uw woord. We bidden het om Jezus wil. Amen. Nog één mededeling en dat is dat u weer uitgenodigd wordt om uw vragen te stellen. Aarzel niet om ze te stellen, ook als u op een vraag terug wil komen waarvan u vindt dat ik die niet genoeg of niet goed genoeg beantwoord heb, dan mag dat. We zingen nu als slotzang Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. alle luisteraars en kijkers van harte God zegen gewenst, goede gezondheid en tot de volgende keer.